Goedenavond gemeenteleden, gasten en iedereen die deze dienst later beluistert. U bent alle van harte welkom in deze dienst waarin dominee Van den Berg uit Onstwedde zal voorgaan. Volgende week is hier dominee Admiraal uit Nieuw-Pekela. Ons aanvangslied is lied 474, de versen 1, 2 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van die Heere die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. En die trouwe houdt van generatie tot generatie, ja tot een eeuwigheid en die eeuwig leeft. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen deze dienst voortzetten door te gaan zingen uit Psalm 132 en daarvan de versen 2 en 3. 2, geen vrede kwam de koning toe, geen woning ter verlustiging. Daarover gaat het vanavond. Geen plaats, geen woning. Bijzonder in deze psalm, zegt ook een adventspsalm 132, daar klinkt het in het derde vers. Efrata heeft uw naam gemeld, het veld weer klonk, de Heer is daar. 2 en 3 van psalm 132. beleiden we niet het geloof met elkaar, maar lees ik met u samen uit 1 Petrus 4. En daar zou je kunnen zeggen, daar beleiden we ook geloof mee. En daar klinken ook opdrachten in door. En die lees ik heel bewust vanavond in het kader ook van de prediking. 1 Petrus 4 vers 1 tot en met 11. En daarna willen we samen zingen uit Psalm 112, het derde vers. Psalm 112 vers 3. Wel, hem die geeft alle tijden die zich door liefde en recht laat leiden. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 112. Luisteren wij naar de woorden uit 1 Petrus 4, waarboven staat leven naar de wil van God. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu in de tijd die ons nog overblijft, hier in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want we hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemd het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarstingen van losbandigheid en ze belasteren u. Maar ze zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. En nu komt het, wees gastvrij voor elkaar, zonder mopperen. Laat ieder de ander dienen met genadegaven, zoals hij die ontvangen heeft als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. En als iemand spreekt, dan als iemand die woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Van het woord en om de hulp en de leiding van Gods geest. Heren, u brengt ons aan de avond van deze dag, deze eerste dag van de nieuwe week, deze vierde adventszondag alweer. U brengt ons hier in de rust en de stilte samen van dit bedehuis. En we zeggen uw naam dank, heren, dat u ons hier weer bij elkaar brengt. Dat u ons geroepen heeft, dat u gezorgd heeft dat het gebouw weer verwarmd en verlicht mag staan, de deur open mocht staan, dat alle dingen voorbereid zijn en dat we zo elkaar mogen ontmoeten om samen naar uw woord, naar uw stem te horen. Wat een zegen is dat, heren, dat u dat geeft, dat er op talloze plaatsen in deze wereld een gemeente die naar uw naam genoemd is, mag samenkomen. En dat we ons ook met elkaar verbonden mogen weten, wereldwijd verbonden in Hem, Jezus Christus onze Heer. En dan kunnen er allerlei onderlinge verschillen zijn, en die zijn er ook. Maar Heere, wanneer we in Hem geloven, als onze Heiland, als onze Redder, als de Zoon van U, dan mogen we ons er ook één weten in Hem. Alle verschillen te spijt. En dan bidden we ook om, Heere, geef die verbondenheid met U en met elkaar. En mogen we dat ook zo beleven met elkaar, ook hier in het Groningenland, als we elkaar mogen ontmoeten rondom Uw woord. Dat we dat woord van U koesteren, dat we dat woord van U mogen ontvangen elke keer weer. Daar mogen we toch verwonderd over zijn, Heere. Dat is zo niet vanzelfsprekend. Want we zijn op talloze plaatsen, mag het dan zo zijn. Maar hier in de regio is het niet zo dik bezaaid. En daarom is het des te meer een wonder dat U het geeft. Dat hier dat woord van U open mag liggen en open mag gaan. Dat de verkondiging mag uitgaan. En dat U zo ook zorg draagt voor dit deel van Uw wijngaard. Heere, wij bidden U of U vanavond ook bij ons wilt zijn met Uw Heilige Geest. Dat Hij ons helpt als we straks de Bijbel lezen. Dat Hij ons helpt als we straks gaan luisteren naar de verkondiging. Helpt bij het spreken, helpt bij het luisteren. Dat we het verstaan mogen, dat het ingang vindt in ons hart. En dat het in ons hart zal werken. Doorwerken en zal uitwerken wat U ermee beoogt. Heere, wilt U ons daar allen nabij en goed in zijn. Maar er is nog meer, we gaan zingen. Wilt U bij de organist zijn die ons begeleidt, zegen hem. Zegen ons in het zingen, dat we ook zingen met ons hart. Dat het echt zal zijn tot eer en verheerlijking van Uw naam. We mogen onze gaven geven aan de dienst hier ter plaatse of misschien ook voor andere doeleinden. We bidden U, Heere, zegen ook dat alles. De ontmoeting, het samen bidden. Heere, de gemeenschap der heiligen, zegen het. Tot eer en verheerlijking van Uw naam, maar ook tot opbouw van Uw gemeente. We bidden U dit alles niet omdat we dat verdiend hebben. We mogen U dit alles vrijmoedig vragen, omdat U zelf ons het bevolen heeft. Omdat U het gezegd heeft, Heere Jezus, dat we telkens weer in de naam van U tot de Vader mogen gaan. En alles wat wij in Uw naam zullen bidden, ja, dat zal Hij horen en Hij zal ons geven wat goed is. Beter nog dan wat wij zelf kunnen bedenken en wensen en bidden. En daarom bidden wij U, Vader in de hemel, hoor ons in naam van Uw Zoon en schenk ons Uw genade. Ook als we vanavond stilstaan bij een gedeelte, ja, wat misschien ook wel binnenkomt, heel dichtbij komt. Heren, mag het zijn een goede voorbereiding op de komende kerst. Deze laatste adventszondag, deze laatste adventsdienst, maak ons voor Uw komst gereed. Amen. We gaan samen lezen uit Gods woord en we doen dat op twee plaatsen. Allereerst in het Nieuwe Testament lezen wij uit het Evangelie van Lucas. Lucas 2, het kerstevangelie eigenlijk al. We staan stil bij de laatste woorden uit het gelezen gedeelte uit Lucas 2. We lezen vers 1 tot en met 7. De laatste woorden uit vers 7 vormen het uitgangspunt voor de prediking. Lucas 2, vers 1 tot en met 7. Daarna lezen wij samen uit het Oude Testament, uit Jesaja 53, de versen 1 tot en met 7. Ook daar dus de versen 1 tot en met 7, maar dan uit Jesaja 53. Ik lees u vooruit de Herziene Statenvertaling. Lucas 2. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen al op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg. Van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij waren zou. En zij waren haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe. En dan volgen nu de woorden van onze tekst van vanavond. Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. lezen we nu uit Jesaja 53, ook de versen 1 tot en met 7. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Tot zover schriftlezing, ook de tekstlezing voor vanavond. Tekst voor de verkondiging is dus Lucas 2, vers 7. B. En ik schreef als thema boven de verkondiging geen plaats. Geen plaats. Gemeente, het was op de kerstfeestviering van de lagere school. De kinderen van de groepen 4 tot en met 6 hadden er weken aan gewerkt. Vele repetities waren er aan vooraf gegaan. Ze hadden een kerstspel ingestudeerd, waarin het verhaal rond de geboorte van Jezus werd uitgevoerd en verteld. Het geheel stond onder leiding van meneer Lucas, een professionele regisseur uit het eigen dorp. Hij was gevraagd om als vrijwilliger dat te willen doen. En daar had hij in toegestemd, maar wel op één voorwaarde. Hij had als voorwaarde dat het geen houtje-toutje gebeuren zou worden. Hij was immers een professioneel regisseur, hè? Dus dan moest het ook wel tiptop in orde zijn. De kinderen moesten hun rol goed instuderen. Het moest een echt kerstspel worden met een boodschap dat bij het publiek een onvergetelijke indruk zou achterlaten. Eindelijk was de dag van de uitvoering aangebroken. Het vond plaats in de grote zaal van het dorpshuis, waarin een groot podium was met heuse coulissen. Het moet gezegd worden, het toneel zag er meesterlijk uit. De verschillende decors waarmee gewerkt werd, ze waren schitterend. En ook de professionele verlichting en het geluid, het was allemaal prima in orde. En natuurlijk ook de kinderen, prachtig in kleding gestoken, die helemaal pasten bij hun rol. Jozef en Maria, de herbergier, de inwoners van Bethlehem, herberggasten. En natuurlijk ook engelen en een aantal herders. Tijdens de laatste repetitie was alles gelukkig vlekkeloos verlopen. Het kon eigenlijk niet meer misgaan. 2 uur voor aanvang moesten de kinderen aanwezig zijn voor nog een laatste korte repetitie, even opwarmen, zeg maar. En terwijl de kinderen binnenstroomden, werd regisseur Lucas plotseling aan zijn mouw getrokken. Hij draaide zich om te zien wie aan zijn mouw trok en hij keek in de helder blauwe ogen van René. Dag René, jongen, ben jij er ook weer? Wat leuk zeg, gaat het goed met je, ben je weer helemaal beter? René was een leerling uit groep 5. De eerste repetitieavonden was hij er nog bij geweest, maar toen werd hij hevig ziek. Daardoor had René de rest van de repetities gemist. En ja, de afspraak was nou eenmaal, wie 2 repetities of meer zou missen, die mocht niet meer meedoen, want het moest natuurlijk professioneel worden. Het zou anders de kosten gaan van de kwaliteit. Maar René keek meneer Lucas echter met glinsteren ogen aan en zei, ja meneer, ik ben er weer en ik ben weer helemaal beter. En ik heb thuis, hoe ziek ik ook was, ik heb mijn rol heel vaak geoefend. Meneer Lucas zocht zich een hoedje. Dat had hij niet zo aan zien komen. René was wel een lieve jongen, maar niet zo snugger, eenvoudig ventje. En dan zou je net zien dat het vanavond door hem in de soep zou gaan lopen. Dat mocht natuurlijk niet. En dus zei meneer Lucas tegen hem: René, jongen, ik vind het erg spijtig voor je, maar dat gaat niet gebeuren. Je hebt te veel repetities gemist. En daarbij komt, iemand anders heeft jouw rol al lang op zich genomen. Op slag verdween de glinstering uit de ogen van René. En in plaats van glinstering sprongen de tranen hem in de ogen. Meester Piet, meester van groep 5, had René al zien binnenkomen. En had hem recht op meneer Lucas af zien lopen. En vanaf een afstandje had hij het allemaal wat gade geslagen. Eerlijk gezegd had hij al wel een donkerbruin vermoeden wat er zou gaan gebeuren. En hij had ook wel verwacht hoe Lucas zou reageren, want meneer Lucas was wel een beste vent, maar hij kon zich niet zo best in het kinderhart inleven. Alles draaide bij hem altijd maar om professionaliteit. Meester Piet liep onopgemerkt naar meneer Lucas toe, legde zijn hand op zijn schouder en zei tegen meneer Lucas in zijn oor fluisterend: Lucas, dat kan je niet maken, joh. Dat jochie heeft al zoveel pech gehad. Ontneem hem nou toch dit plezier niet. En je had hem toch al een kleine rol toebedeeld. Laat hem die toch spelen. Even stond Lucas nog in twijfel. Maar onder deze druk kon hij niet uit. En trouwens, het was nou ook niet echt het juiste moment om een hele discussie aan te gaan. En dus zei Lucas tegen René: Nou, René, luister goed, joh. Je mag van mij je rol spelen, vervullen, maar één ding, zul je wel echt goed je best doen? René wreef snel de tranen uit zijn ogen en de glans kwam weer terug. Ja meneer, dank u wel, echt, ik zal mijn uiterste best doen, dat beloof ik u. Het was maar een klein rolletje die René hoefde te vervullen. Hij had de rol van de herbergier gekregen. Hij hoefde nauwelijks een woord te zeggen. Dat stelde meneer Lucas gerust, het zal wel loslopen. Zo stelde hij zichzelf nog wat extra gerust. Klokslag 8 uur. Stond iedereen klaar. Eindelijk was het zover. De voorstelling begon. De lichten in de zaal doofden. En de spotlights op het toneel gingen aan. Het moet gezegd worden, het liep formidabel. Iedereen speelde zijn rol voltreffelijk. Het publiek, een uitverkochte zaal vol met vaders en moeders, opa's en oma's, andere familieleden en dorpsgenoten. Ze keken met ingehouden adem toe hoe Maria en Jozef naar Bethlehem reisden. En hoe verderop in de velden van Efrata de herders de wacht hielden bij een knapperig vuur, bij de kudde schapen. En trouwens, wat was het decor van Bethlehem prachtig. Je waande je gewoon echt in Bethlehem. En het was er in de straten van Bethlehem het drukte van je welste. En de verlichting, het klopte allemaal. Toen Jozef en Maria uitgeput van de lange reis door de poort van Bethlehem kwamen, werd het licht juist teruggebracht tot schemerlicht, want de avond begon al te vallen. Daar gingen ze, door je Bethlehem, op zoek naar een slaapplaats. Familie en bekenden had Jozef niet in Bethlehem, dus daar konden ze niet logeren en daarom gingen ze maar naar de stadsherberg. Daar zal toch nog wel een plekje zijn om te kunnen verblijven. Jozef klopt op de deur van de herberg. De herbergier René, met zijn stralende blauwe oog, prachtig verkleed als een echte herbergier, deed open. Goedenavond meneer, goedenavond mevrouw, zei René. Wat kan ik voor u doen? Goedenavond herbergier, zei Jozef. Ik zoek een slaapplaats waar we kunnen overnachten. We komen helemaal uit Nazareth en we zijn zo moe van de reis. En dan ziet u, mijn vrouw is hoogzwanger. Heeft u alstublieft een plekje voor ons? En toen gebeurde het. Als versteend stond René daar op het podium. En hij staarde Jozef en Maria aan en zijn blauwe ogen, ze waren grote schoteltjes, en hij keek ze aan vol ontzetting, opende zijn mond alsof hij iets wilde gaan zeggen, maar er kwam geen woord uit zijn mond. Meneer Lucas, die vlakbij stond tussen de coulissen, schrok zich een hoedje en siste naar René: Hé joh, suffert, je hoeft alleen maar nee te schudden. Maar René reageerde niet. Hij zei niets en hij schudde ook geen nee. Het enige wat voor het publiek duidelijk zichtbaar was, door de spotlights die precies op René schenen, waren de glinsteringen van de tranen die over zijn wangen liepen. Terwijl hij nog steeds met grote ogen naar Jozef en de zwangere Maria keek. En toen klonk het plotseling door de speakers. Gesnik, hevig gesnik. En vervolgens klonk het met gebroken stem. Ik kan het niet, ik kan het niet. Ik kan ze niet buiten laten staan. Ik wil hen en ik wil het kindje niet wegsturen. Regisseur Lucas stond als aan de grond genageld. Hij ontplofte zowat. Dat kleine rotjong, zie je nou wel, nu verknoeide hij toch nog de hele boel. Hij had het kunnen weten, razend was hij. In een ogenblik verwenste hij de hele geluidsinstallatie waar iedereen de gejank en gekerm van René kon horen. En woedend wendde Lucas zich naar meester Piet die vlak bij hem stond en hij snauwde hem toe. Nou, heb je nou je zin? In één klap mijn hele werk? Maar Lucas maakte zijn zin niet af. Want voor hem stond meester Piet. Eveneens met tranen in zijn ogen. En opnieuw legde meester Piet zijn hand op de schouder van Lucas en zei heel zachtjes tegen hem: Lucas, jij wilde toch graag een kerstspel met een boodschap? Je wilde toch graag een onvergetelijke voorstelling? Kijk eens even de zaal in. Je wens is meer dan in vervulling gegaan. Toen pas drong het bij meneer Lucas door hoe ademloos stil het in de zaal was. Net zozeer. Tot zover deze inleiding. We gaan straks verder horen wat de betekenis van dit alles ook voor ons is. We gaan eerst samen zingen ter voorbereiding op de verkondiging uit lied 439. Lied 439, de versen 1, 3 en 4. Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor. Het derde vers, een hart dat wacht in ootmoed, is lieflijk voor de Heer. En ook het vierde vers, o Jezus, maak mij armen. In deze heilige tijd uit goedheid en erbarmen, zelf voor uw komst bereid. Tekstwoorden zijn dus uit Lucas 2 de laatste woorden, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Geen plaats. schreef ik boven de verkondigingen. Straks, na het amen, zingen wij uit Weerklank, lied 126, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3, zonder nader aankondiging van lied 126 uit Weerklank. Gemeente, het verhaal wat ik zojuist vertelde, dat legt de vinger precies op de zere plek. Namelijk bij de schokkende en verbijsterende en schaamtevolle werkelijkheid die vanuit onze tekst van vanavond centraal staat, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En natuurlijk, ik weet het wel, je kunt er van alles over zeggen, je kunt er ook alles tegen inbrengen, want ja, wist die herbergier veel? Hij kon toch niet weten dat hij op deze manier indirect geen onderdak bood aan de Zoon van God? Het stond toch niet op het voorhoofd van Maria geschreven dat ze in verwachting was van Jezus? Ja, dat is waar. Maar dan nog. Het feit dat de mensen in Bethlehem, deze twee mensen, en dan ook nog eens een hoogzwangere vrouw, geen fatsoenlijk onderkomen bood, dat is op zichzelf al ten hemel schrijend. Dat al de regels van de Oosterse gastvrijheid. Dominee Dekker, die 20 jaar lang predikant geweest is in Nazareth, inmiddels weer terug in Nederland, hij is nu predikant in Berkenwoude. Hij vertelde juist vorige week in een interview, 20 jaar daar gewoond, dus hij kent de Oosterse cultuur inmiddels als zijn binnenzak. Hij zei, die Oosterse cultuur die werkt zo anders dan de cultuur in Nederland, en dat geldt voor tal van zaken. Maar één voorbeeld noemde hij zich, de kerkdiensten die vonden altijd bij ons thuis plaats, of bij een gemeentelid thuis. En ja, de opkomst was wel verschillend, net zoals hier. En als er dan geen plek meer thuis was, en er kwamen nog meer mensen, hij zegt, weet je wat we dan deden? Dan gingen de meubels het huis uit. Dus waar, tafel, wat er maar uit kon, ging eruit, dat zetten ze in de achtertuin. Om maar plaats te maken voor wie kwam. Dat is Oosterse gastvrijheid. Altijd plaats. Maar hier dus niet. En let daarbij even goed op, hè, want vers 6, voorafgaand van onze tekst, kijk je maar even mee. In vers 6 van Lucas 2, daar wordt nadrukkelijk gezegd dat dit niet gebeurde toen ze daar aankwamen. Zoals dat net wel een beetje in dat kerstspel verteld werd. Dat kun je dan wat kritiek op hebben, maar dat geeft niet. Dat maakt niet uit. Nee, maar er staat niet dat het gebeurde toen ze aankwamen. Nauwkeurig lezen, want wat staat er wel? Er staat toen zij daar waren. Dat is wat anders, hè? Toen zij daar waren, geschiedde het dat de dagen vervuld werden dat zij Maria baren zou. Hoe lang Jozef en Maria er op de dag van de bevalling er al waren, dat staat er niet. Maar de woorden toen zij daar waren wekken wel sterk de indruk dat Maria niet direct de eerste nacht na aankomst in Bethlehem is bevallen. Zeer vermoedelijk verbleven ze dus al enige tijd daar, voordat de Heer Jezus geboren werd. Maar dat maakte des te schrijnender, toen dus de nacht van de bevalling aanbrak, gold nog steeds voor hen, dat er voor hen geen plaats was in de herberg. Dat is toch aangrijpend, of niet soms? En ook, is dat niet huiveringwekkend actueel? Komt het niet heel erg dichtbij? Een van onze gemeenteleden in ons Onstwedde is werkzaam bij het COA. En hij wordt in zijn werk dagelijks geconfronteerd, als hij moet bellen om mensen onder te brengen, ergens in Nederland, in een van de gemeenten. Hij zegt, ik bel me suf. Telefoon na telefoon is geen plaats. En vorig jaar zei mevrouw Van Rees van de ChristenUnie uit Houten, ze zei, het gebeurt vandaag precies zoals bij Jozef en Maria. Mensen worden voortgedreven door mensen met macht. Hè? Dat was bij Jozef en Maria ook zo, omdat de keizer een bevel gaf, moesten ze op reis. Nou, zo is het ook nu door allerlei hogere machten, duistere machten, oorlogmachten. Mensen worden voortgedreven, van huis weggedreven. Huis en haard moeten ze verlaten. En vervolgens komen ze ergens aan waar ze onderdak zoeken. Ze kloppen aan bij ons in Ter Apel en vragen, kunnen we misschien hier een tijdje verblijven? En we hebben het de voorbije jaren gezien en ook vorige week, afgelopen week was het weer raak. Er moest weer gezegd worden, geen plaats. Zo gebeurt het dus ook nu. Medemensen, net als wij, behoefte hebbende aan een onderdak, aan een dak boven hun hoofd. Velen staan buiten en krijgen het ook te horen. Geen plaats, geen herbergzaamheid, geen geborgenheid. In het blad HP De Tijd stond ver geleden een column, waarin ook verwezen werd naar deze woorden uit Lucas 2. En ik citeer ook daaruit. De schrijver van de column schreef: het is donker en bitter koud tijdens ons jaarlijks feest van licht en warmte. Wij herdenken onze knus in onze knus gestookte woonkamers, versierd met takken en bomen, vol lichtjes en ballen, de geboorte van de heiland Jezus in onze schamele, in zijn schamele tochtige stal. Maar op datzelfde ogenblik, zegt hij, zoeken in Ter Apel vluchtelingen rillend naar een slaapplaats. Maar er is ook hier geen plaats. Zo liggen ze daar in het natte gras, in de kille winternacht, berooide en ontheemde sloebers, die in weer en wind in de buitenlucht moeten overnachten. Wie zal het zeggen, wordt er wel in een plantsoen in Ter Apel, hè? 2 jaar geleden was het natuurlijk het op zijn top. In een plantsoen in Ter Apel, wie zal het zeggen, wordt er wel een baby geboren, schreef hij. Het arme kind zal illegaal genoemd worden. Net als Jezus, die vanaf zijn geboorte af aan als een illegale gezien en behandeld werd. En toen hij 33 jaar oud was, werd hij uitgezet, buiten geworpen. Welverdiend gekruisigd. Natuurlijk, ik weet het wel. Je kunt er van alles tegen inbrengen. Je kunt zeggen, vol is toch vol, dominee? Jawel, maar wat is dan vol? Hoe ga je dat met de meetstaf van de medemenselijkheid uitgelegd krijgen? Aan medemensen die met niet meer dan hoogstens een setje schoon ondergoed aankloppen. Dat lukt met goed fatsoen niet. Net zo min als dat hier in Lucas 2 ook niet lukt. Het staat er hier ook in Lucas 2 zomaar ineens, hè, zonder opgaaf van reden, als een keiharde werkelijkheid, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Tijdens de voorbereiding van deze preek kwam ik erachter dat er door heel wat verklaarders met grote inspanning gezocht is naar redelijke verklaringen en argumenten. Ze hebben echt hun uiterste best gedaan om te achterhalen waarom het toch zo hier bij Jozef en Maria te Bethlehem gelopen is. Je zou kunnen zeggen als een soort van onderzoekscommissie die onderzoek doet naar hoe heeft het toch zo fout kunnen gaan. Nou ja, die onderzoekscommissies die kennen wij in Nederland ook wel. Nou, ze hebben die verklaarders ook gezocht, de argumenten, de redenen. En de onderzoeksvraag luidde bij hen allemaal: was er werkelijk geen plaats in de herberg? Of speelden er misschien andere motieven? De een zegt: zag de herbergier misschien aan Jozef en Maria dat ze niet zulke rijke mensen waren? Hoopten ze misschien op welgestelde gasten die wat meer kunnen spenderen, waardoor de opbrengst van de herberg wat hoger zou worden? Dat zou kunnen. Of, ze oppert een ander, heeft het misschien te maken gehad met de hoogzwangere Maria? Wellicht heeft de herberg hier geen trek gehad om te midden van alle drukte die er toch al was, ook nog eens een bevalling in huis te halen. Met alle rompslomp die erbij hoort. Het zou kunnen. Of, zeggen anderen, heeft het misschien te maken gehad met juist het feit dat Jozef en Maria uit Galilea en dan ook nog eens uit Nazareth kwamen. He, wellicht heeft Jozef ook zijn plaats van herkomst genoemd toen hij aanklopte bij de herberg. En zo niet, dan was het wellicht aan een dialect te horen geweest. En we weten dat ook vanuit het eind van het evangelie, toen Petrus daar in de nacht dat Jezus gevangen genomen werd, bij dat vuur stond op die binnenplaats, toen herkenden ze hem direct als een van Jezus' discipelen. Want ze hoorden dat aan zijn dialect, komt u ook niet uit Galilea? Nou, het is algemeen bekend dat Judeërs, Bethlehem ligt in Judea, dat Judeërs alles behalve gesteld waren op Galileërs. Nee, van Galileërs hadden ze ronduit een hekel, een afkeer. En dan ook nog eens uit Nazareth. Nou, u kent allemaal die uitspraak wel. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Wellicht dat daarom er geen plek was voor hen in de herberg. Zou kunnen. En nog weer een andere, dat is de laatste wat ik noem hoor. Maar nog een andere verwijs naar Handelingen 5 vers 37. Waar Lucas, schrijver ook van dit evangelie, waar Lucas de reden van Gemaliel vermeldt. En in die rede heel opmerkelijk Gamaliel verwijst naar de dagen van de inschrijving. En vermeldt dat er juist dus in deze dagen hier van de inschrijving, waarin Jozef en Maria naar Bethlehem gegaan zijn, er vanuit Galilea onrust was ontstaan onder leiding van ene Judas. Gamaliel noemt hem Judas de Galileer. Nou, als dat inderdaad zo geweest is, dan zat die herbergier natuurlijk ook niet te wachten op Galileërs, die misschien wel behoren tot die groep van onruststokers. Het zou je maar gebeuren in deze drukke tijd. Misschien is dat wel een reden geweest. Heeft dat een rol gespeeld waarom er voor Jozef en Maria geen plaats was in de herberg? Het zou kunnen. Maar gemeente, wat de reden ook geweest is. Het beschamende feit veranderde niet door. Het feit, de werkelijkheid blijft. Er was voor Jozef en Maria geen plaats in de herberg. En vergis je ondertussen niet wat dat voor Jozef of ook voor Maria geweest moet zijn. Maria, ze heeft het ten huize van Zacharias en Elisabeth en ze heeft ervan gezongen hoe rijk begenadigd ze zich wist dat uitgerekend zij de moeder van de Messias mocht zijn en worden. Moeder mag zijn van de lang beloofde zoon van Abraham, de grote Davids zoon. En ze heeft ervan gezongen dat elk geslacht voortaan haar zalig zal spreken. En dan nu dit. Er was voor hen geen plaats. Moet je eens verplaatsen in Jozef en Maria. De engel had tegen Maria gezegd: het heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genoemd worden. Gods zoon. En dan nu dit. Wat denk je? Zal het in Maria's hart en in haar gedachten niet te keren gegaan zijn? Zal ze niet tegen de Heer het gezegd hebben: Heere, hoe moet dat nu? Nu er geen plaats is voor ons en voor de bevalling die op het punt staat van aanbreken, hoe moet dat nou toch? Waar moet nu toch het heilige dat uit mij geboren zal worden, notabene uw eigen zoon? Waar moet dat nu toch gaan plaatsvinden? Wat denk je? Zal het in Maria's hart en gedachten niet te keer gegaan zijn? Zal ze het niet tegen de Heere gezegd hebben: Heere, is dit nou uw weg? Moet het nou echt zo gaan? Reken maar. Maar nou het wonder, gemeente. Want zonder om nou maar ook iets van die beschamende werkelijkheid af te kunnen en te willen doen die ik zojuist beschreven heb. En zonder iets af te doen aan de donkere realiteit van hoe hard en meedogenloos het er op aarde onder de mensen er toen, maar ook vandaag, geregeld aan toe gaat dat medemensen notabene elkaar letterlijk koud en kil op straat laten staan en leven. En zonder iets af te doen van het feit dat we in deze woorden direct al aan het begin van Jezus' leven, ja, van meet af aan zien hoe de profetie van Jesaja 53 vervuld wordt. Namelijk dat wat hij gezegd heeft over Jezus, geprofeteerd heeft, dat er voor de komende knecht des Heren geen plaats zal zijn in de wereld. Het moest dus ook zo gebeuren, zou je kunnen zeggen. Maar het blijft allemaal voluit staan. En het klaagt ons ook onomkoombaar aan. Dat vooropgesteld. Maar tegelijkertijd valt er wel meer van te zeggen. Namelijk het antwoord op de vraag: Heere, is dit nou uw weg? Moet het nou echt zo? Dat antwoord op die vraag bij God vandaan klinkt voluit ja. Ja. Want tegelijkertijd moet het hier in Lucas 2 ook zo gaan. En wellicht, dat wil ik toch ook even ter nuancering wel benoemen, wellicht moeten we hier ook de herbergier helemaal niet zo in kwaad daglicht stellen. Want het kan ook nog eens zo geweest zijn, die ruimte laat de schrift zeker open. Het kan ook nog eens zo geweest zijn dat die stadsherbergier daar in Bethlehem wel degelijk moest zeggen: ik heb geen plaats, want ik zit echt vol. Er is binnen geen plek meer. En dat die herbergier, net als René in dat toneelstuk met die kinderen van de lagere school, dat die herbergier, net als René, het niet over zijn hart kon verkrijgen om Jozef en de zwangere Maria inderdaad een nee te verkopen. Het kan zomaar zijn dat de herbergier, net als René, gedacht heeft, dat kan niet. Ik kan deze mensen maar niet zomaar op straat laten staan. En dat vervolgens ook deze herbergier het geweest is, die Jozef en Maria een plaats bereid heeft. Dan maar in de grot of in de stal achter de herberg, daar waar dieren ondergebracht werden. Het kan zomaar zijn dat hij het was die aan dit echtpaar zijn deze ruimte ter beschikking heeft gesteld, zodat Maria daar toch ook met de nodige privacy kon bevallen. Dat allereerst al, dat is een nuancering. Maar dat niet alleen, want wat nog veel belangrijker is, dat is dat hier dwars door alles heen het precies gaat zoals God het wil. God wil namelijk dat zijn zoon geboren wordt, niet thuis, in Nazareth, niet in een huis, maar in totale ontheemding. Dat is nu juist Gods weg met zijn zoon. En tot aan de dood toe zal het ook geen andere weg zijn. Geen heerlijkheid. Geen aanzien. Geen huis. Geen thuis in deze wereld. Want, zo zegt ons avondmaalsformulier, hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. En de toren van God waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven, heeft hij voor ons gedragen. Het is precies zoals de bekende kinderlied het zingt, waarin juist deze lijn in één penseelstreek wordt getrokken, als er gezongen wordt: voor hem was geen plaats meer in herberg of huis. Zijn wieg was een kribbe en zijn troon was een kruis. Jezus' weg is van meet af aan lijdensweg, kruisweg geweest. Jezus moest van meet af aan een lijdensweg, een kruisweg gaan, om zo vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons de straf te dragen. Ja, maar zegt iemand vanavond tot slot, wat hier gebeurt, is toch ondertussen wel bij de beesten af, of niet soms? De Zoon van God geboren in een beestenstal. Ja. Daar heeft u volkomen gelijk in. Maar heb er goed erg in. Zo diep zijn we hier op aarde met elkaar aan lager wal geraakt, hè? Want God daalt in zijn Zoon af tot in de diepte van onze verlorenheid. Dat zien we hier ook in afgespiegeld. Maar tegelijkertijd is juist dit gegeven, juist volop rijkdom, de rijkdom van het evangelie. De Zoon van God, hè, de Zoon van de Almachtige, die daar woont in heerlijkheid in de hemel, geboren in een beestenstal. Zo diep buigt God zich in Christus Jezus neer, zodat in zonde ontvangen en geboren mensen, zowel mensen uit de goot in deze wereld, als ook rijke en aanzienlijke, die leren bukken voor het kind in de kribbe, zodat iedereen daar erbij kan. De vraag is, is jouw hart al open gegaan voor hem, zoals bij René? Heb je al vol verwondering en met een dankbaar gemoed Christus Jezus ontvangen, hem zegenend begroet? En tegen hem gezegd: Heere, laat mijn bestaan uw stal, laat mijn hart uw kribbe wezen, opdat ik nu en na deze uw eeuwig lof zingen zal. Kom in mijn hart, Heere Jezus. Amen. we samen dank kunnen bieden. Heere, u van wie we net gezongen hebben, de engelen hier, dat wil zeggen, Heere van de hemel. U die zo in heerlijkheid, in macht en majesteit, in heiligheid, op een plaats woonde en troonde, leefde waar wij helemaal geen inbeelding bijna van kunnen maken, omdat wij mensen van de aarde zijn, klein, machteloos, in een donkere, duistere, zondige wereld leven. Alles wat tegenovergesteld is aan de hemel, moet er gezegd worden van de aarde. Wat een wonder vanavond mocht het horen. Zo arm werd u, Heere. Omdat u zondaren mint. U heeft ons op het oog. En daarom werd u zo nameloos. Klein en teer. En daarom werd u geboren in die stal. Daarvoor liet u uw plaats ontzeggen. En Heere, dat is toch uw leven lang geweest. U heeft het ook later gezegd. Tegen de discipelen, ik heb niet eens een steen om mijn hoofd op neer te leggen. Geen vaste woonplaats op aarde. Een grijpende werkelijkheid. U, Gods Zoon, notabene gekomen om heil te brengen voor deze wereld. Messias, lang beloofd, door velen ook lang verwacht. En dan is het moment daar. En dan zit er heel weinig maar op u te wachten. Een grijpende werkelijkheid, Heer. En moeten we niet zeggen, daarin is de wereld van vandaag echt niet anders. Niet alleen als het gaat om geen plaats hebben en maken voor medemensen die ook hulpbehoevend zijn, die geen onderdak hebben, die warmte zoeken, licht zoeken, geborgenheid en genegenheid zoeken. Wat lopen er veel rond op aarde, zonder dat alles. Ook daarin is de wereld niet veel veranderd, maar ook als het gaat over u. U die alles heeft prijsgegeven om voor ons de prijs te winnen die nodig is. De prijs te betalen die nodig is. De schuld te betalen. En toch zitten veel mensen niet op u te wachten. Hierbij bidden u. Wilt u met de kracht van uw geest en met de kracht van uw woord, van het evangelie, van dat wonderlijke evangelie, waarbij we vanavond ook een ogenblik mochten stilstaan. En dat ons misschien wel raakte, mede door dat verhaal van René. Ja, dan komt het dichtbij. Maar wilt u geven dat het zo dichtbij ook elke keer komt, in deze wereld, als deze dagen advent en straks de kerst aanbreekt, de kerstevangelie verkondigd wordt, dat mensen veranderen, dat hun harten open gaan en dat ze het ook gaan zeggen, ik kan het niet, ik kan u niet buiten laten staan. En dat het ons aller gebed zal zijn, kom in ons hart, Heere Jezus. En dat zo ons hart een kribbe wordt, waarin u ontvangen mag worden. Heere, daar bidden wij om, want dan is het werkelijk kerstfeest. Dan zal het ook geweldig zijn om kerst te vieren, want dan zullen we verwonderd en vol dankbaarheid en verheugd kerst mogen vieren, omdat we het wonder zijn gaan zien en gaan beleven en steeds meer gaan zien en steeds meer gaan beleven van uw liefde, van uw opofferende liefde. Dat niets voor u te laag of te min was. Ja, het ging nog veel dieper, want het bleef niet bij de kribbe. Het ging naar het kruis. U bent zelfs neergedaald ter helle. Zo diep ging het. Voor ons, Heere, geef dat we daar ons hart op mogen leren zetten, ons hart voor openen, onze handen op leren leggen, daaruit leven. En dat we zo ook door u vervuld, Heere, ja, dat we ook anders gaan leven, dat we ook open harten krijgen voor onze medemensen. Natuurlijk, we weten het wel. We zeiden het ook, er valt heel wat over te zeggen. Er valt ook heel wat tegen in te brengen, we weten het. Er zijn ook heel veel mensen die hier aankomen, omdat ze geluk zoeken. Met de nieuwste telefoon enzovoorts. Maar er zijn er ook zoveel tussen die werkelijk vluchteling zijn. Die werkelijk niets meer hebben. Die barre tochten achter de rug hebben. Die niet alleen huis en haard hebben moeten verlaten, maar die ook soms familieleden zijn kwijtgeraakt. Kinderen, vader of moeder. Die ontberingen hebben doorstaan. Tegen hun mogen we toch niet zeggen, geen plaats. Heren, leer ons zo zelf gastvrij te zijn. We hebben ervan gezongen. We hebben er ook van gehoord hoe de apostel Petrus ons ertoe opgeroepen heeft. Mogen we zijn als René in deze wereld. Warmhartig, genadig. Dat de liefde van u door ons heen naar buiten mag stromen. Dat mensen het mogen zien en merken dat we er één van u zijn. Heren, wilt u zo ook uw gemeente hier in Tjuchem nabij en goed zijn? En in Siddeburen, wilt u ook hier doorgaan met uw werk? Wilt u mensen bereiken uit het Groningerland? En wilt u toebrengen aan uw zoon, aan uw koninkrijk? Heren, wij bidden u, wilt u zo ook met collega op het hof zijn die je mag dienen? Wilt u ook hem vervullen steeds met uw geest en kracht geven? En geven dat hij zijn werk met vreugde en met zegen mag verrichten? Dat u zijn we allen die een taak hebben te vervullen ook hier. Heren, we zegenen hen. Zegenen ieder van ons, u kent ons. Of we nou jonger zijn of ouder zijn of oud geworden zijn, heren. In alle omstandigheden van het leven, vreugde of verdriet. Blijdschap of rouw. Ziekte of gezondheid. We dragen elkaar aan u op. En we mogen weten, heren. U kent ons, u ziet ons, u weet van alle dingen af. Ook als wij het misschien wel eens uitroepen, heren, moet het nou echt zo gaan, als wij u niet begrijpen. O heren, geef dan ook dat we met al onze vragen en noden schuilen bij u en rust mogen vinden aan uw vaderhart. Heren, zo bidden wij u. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank, ook als u danken voor de rust, de vrijheid, de vrede, de warmte en het licht waarin we hier bijeen mochten zijn, hier in dit bedehuis. Dank dat u voor ons plaats bereid heeft, ook hier. Ga met ons als we van hier gaan, breng ons veilig thuis. Ga met ons de week in, ook als we toeleven naar kerst. En mogen vieren en gedenken dat u gekomen bent, heren. Maar geef ook dat we u verwachten, voor de tweede keer. Als het einde van de tijden daar is. En u zult neerdalen op de wolken van de hemel en uw voeten zult zetten op de olijfberg. Heren, wij bidden u, maak ons en houd ons dag in dag uit voor uw komst gereed. Uit genade. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 118 en daarvan het 8e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd. Hier heb je het alweer. Een plaats ontzegd. Maar toch, tot verbazing van allen, ook van de beschouwers, werd juist hij tot hoeksteen door God zelf gelegd. Psalm 118, vers 8. Gemeente, ga er nu heen in vrede. Houd uw harten gericht op de Heere, uw God. En draag met u zijn zegen om ook zo tot zegen te kunnen zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u en jullie. Allemaal. Amen.